Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast, ze is al binnen. En ik vind het heel leuk om haar te ontmoeten. Ik heb haar 1 keer ontmoet, maar daar heeft ze mij zelf op moeten wijzen. Want ik heb ooit de eer gehad om 1 keer het radioprogramma Max Nieuwsweekend, een van mijn favoriete radioprogramma's, te mogen presenteren. En toen was zij te gast. En ik moet zeggen, dat was zo'n enerverende ochtend voor mij, dat dit uit mijn geheugen verdwenen was. Maar ik had het moeten weten, want sindsdien heb ik mijn gast, de vrouw die hier tegenover me zit, heel vaak gehoord op de radio. En ja, hoe vaker ik haar hoor, hoe meer ik in bewondering ben over de manier waarop zij verslag doet of duiding geeft van de situatie in Rusland. Want zij is Rusland-deskundige. Ze is altijd, ze is op de radio, ze gaat zitten, er wordt haar een vraag gesteld en ze begint heel rustig van A tot Z uit te leggen hoe de situatie is. Ik vind dat ze heel veel, of tenminste op mij komt over alsof ze heel veel kennis heeft van Poetin, van de machtslijnen rond Poetin, de manier waarop hij functioneert, de manier waarop dat land functioneert. En dat legt ze op een hele heldere en begrijpelijke manier met heel veel kennis uit. Helemaal niet kinderachtig, maar juist goed doorwrocht en informatief. En ik vind het fantastisch. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar wie zij is en hoe zij geworden is wie zij is. En hoe zij de Ruslandkenner geworden is die zij is. Dus daarom heb ik haar uitgenodigd hier in mijn kast. Ik vind het heel leuk om met haar te gaan praten. Dus luister naar mijn interview met Helga Salomon. Helga, je hebt me net je boek overhandigd. Russische ravage, leven met gewone Russen.
Ja.
Nou, tot mijn schande heb ik het niet al gelezen. Maar wel heel lief dat je het voor me meegenomen hebt. En dat je er een hele lieve opdracht in hebt geschreven voor Gijs, met wie ik weer terug de kast in mocht. Veel leesplezier, Helga. En wie zijn deze dames eigenlijk die voor op dat boek staan?
Ik heb geen idee. Ik heb verschillende omslagontwerpen ontvangen. En uiteindelijk heb ik deze uitgekozen.
En waarom heb je deze uitgekozen?
Nou, ik heb overlegd met een vriendin die ook het boek heeft doorgenomen. En die vond dat ook een goed plaatje.
Ja.
En zij zit in het boekenvak. Dus ik ben een beetje op haar afgegaan.
Oké. En kan je die foto omschrijven?
Ja, er staan 3 vrouwen toch wel semi-erotisch tegen een soort, wat je zou kunnen zien als een Sovjet-behangetje met bloemetjes. Ze hebben dunne kleding aan. Ik geloof, hoe heet dat? Zo'n nachthemd, maar zo heel dun.
Ja, heel
hoe
dun.
Hoe noemen we dat ook alweer?
Ja, een negligé.
Negligé, hè?
Ja, zo'n soort lang hemd.
Ja.
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 En deze heeft dan weer een soort heel mooi soort gehaakt jurkje.
Ja.
Aan, maar met ook weer een soort hele, ja, prikkelende opening aan de zijkant. En deze heeft dan weer een soort jasje aan.
Met niks eronder,
en dan staat het zo open.
De borsten zijn gedeeltelijk bloot. En er staat een strijkplank, als ik het goed zie, voor met allerlei huishoudelijke artikelen. Ik denk dat het aangeeft dat het gaat om sterke Russische vrouwen. Ik denk zoiets dat de gedachte was.
Ja, ze weten zich alle 3 wel te verkopen.
Ja, ja. Ze staan er niet bij alsof ze zich schamen. Ze zijn sterke vrouwen voor dat behangetje.
Maar blijkbaar, want jij bent toch akkoord gegaan met deze foto.
Ja,
blijkbaar
zeker.
Vind je deze foto passen bij het gevoel wat je bij Rusland hebt? Of het...
Nou, ik moet zeggen, ik ben geen boekenuitgever. Dus die vriendin die daar veel meer kaas van gegeten heeft, die heeft me daarin geadviseerd.
Ja, maar
dus
goed, als ze met een foto van de Eiffeltoren waren gekomen en hadden gezegd, ja, Eiffeltorens verkopen, altijd heel goed op boeken, had je gezegd, nee, dat heeft niet met Rusland te maken.
Ik vond het wel een prikkelende kaf die tot lezen aanzet, denk ik.
Ja, maar je vond het kan niet anders dan dat je ook die foto toch ook vond passen bij je gevoel wat je bij dat boek had.
Ik weet niet precies wat de andere foto's waren, maar dan vond ik deze het meest passen vanwege de vrouw. Want er komen eigenlijk vooral vrouwen voor in het boek.
Waarom?
Ja, omdat ik heb het boek geschreven toen ik in Rusland ging werken op de ambassade in Moskou, de Nederlandse ambassade in Moskou. En ik had me voorgenomen om niet in het expat-circuit te blijven hangen, maar om in te burgeren. En zo kwam ik
in. Hoe oud was je toen je daar op die ambassade ging werken?
Nou, dat was, ik heb in stage gelopen in 2006.
Ja.
Dus hoeveel dat is, 14, 18 jaar geleden?
Ja.
Toen was ik 42. 42. 42, ja, 42. En toen mocht
ik. 60 nu.
Ik ben nu 60. Okay, ja, precies. Dus ik liep stage, want ik deed de tolkvertaalopleiding Russisch. En toen heb ik een mailtje gestuurd. Toen mocht ik komen op de defensieafdeling en de consulaire afdeling.
Ja.
En dat beviel zo goed dat ze hebben me teruggevraagd op de defensieafdeling. En ik had als analist en tolkvertaler. En ik had me voorgenomen om in te burgeren. En ik kwam in aanraking met een lesbische activist van het eerste uur. Een hele dappere vrouw die nog steeds doorgaat. Bootsman genaamd. Dat is haar bijnaam.
Ja.
En Bootsman is in het Russisch Botsman.
Ja.
Dus bijna hetzelfde. Dat is natuurlijk een schuilnaam om haar niet in gevaar te brengen. Echt van de eerste lesbische activist in de Sovjet-Unie. En daar kon ik het heel goed mee vinden. Dus echt een, het is echt een booswerker. Zeg maar een stoere vrouw. Voor de duvel niet bang. En die had een eigen club in een kelder. Dat was aanvankelijk van een sportclub. Dus daar hing zo'n pose van Schwarzenegger daar aan de muur. En daar lagen
groot
wat matten.
Icoon.
Ja, groot lesbisch icoon en matten. En dan kwam zij met de theekopjes. Want zij wilde vooral laten zien, dat zegt iets over het klimaat, dat lesbiennes hele normale mensen zijn eigenlijk. Dus mocht niet gedronken worden, mocht niet gerookt worden. Nou, zoals dat in Rusland gaat, was veel cultuur. Dus iedere week had ze weer een dichteres uit het circuit. Of er kwam weer iemand met zijn gitaar
aan. Maar is het normaal in Rusland als je niet rookt en niet drinkt? Ik dacht dat zij gewoon altijd heel veel wodka tot zich namen.
Nou, Bootsma niet. En die wilde dus vooral laten zien, lesbiennes zijn eigenlijk hele fatsoenlijke mensen.
Ja, fatsoenlijk meer.
Fatsoenlijke mensen.
Ja.
En nou, ze is cultureel onderlegd. Dus in die club, dat werd mijn vaste hangplek. Ja, en als je één Rus kent, dan leer je er heel veel kennen.
Oh ja?
Dus ja, zo werkt dat. Russen zijn eigenlijk heel gastvrij en open. En ik was natuurlijk ook, dat vonden ze wel interessant, zo'n buitenlandse vrouw die dan naar hun kelder kwam. En zo kwam ik in aanraking met, Bootsman nam mij mee naar allerlei avonturen. Maar ik kwam in aanraking met allerlei andere vrouwen. En zo rolde ik van het ene in het andere avontuur. En voor mijn, zeg maar mijn intimie noemde ik dat, een groep van zo'n 10 vrienden die ik werkelijk alles kan vertellen.
Ja.
Die heb ik verhalen geschreven en die zeiden, we vinden het zo leuk. En één zei, ik print het uit en daar is dit boek uit voortgekomen.
Ah.
Want het gaat niet alleen, het gaat om het lesbische leven, maar ik kom in een ziekenhuis, ik kom in een psychische inrichting. Dus zij is ook een andere vriendin, een hetero vriendin die ik van de jaren 90 ken. Dus je komt eigenlijk in aanraking met het bizarre leven in Rusland. En ik hoop dat Nederlanders dat dan een beetje beter begrijpen.
Ja, want dat is altijd goed om elkaar beter te begrijpen.
Nou, het is meer zo, wij kunnen ons tot op heden eigenlijk geen voorstelling maken van hoe raar dat leven is in Rusland.
Nee.
Dat tragicomisch dus eigenlijk.
Dus, ja, en je hebt dus eigenlijk, ik wil niet in dat diplomatieke expat cirkeltje blijven hangen.
Mm-hmm.
Dus je hebt toen via Bootsman ben je eigenlijk geïnfiltreerd in het gewone Russische leven. En dan via de lesbische scene eigenlijk.
Ja.
En dat gaat eigenlijk als je eenmaal een haakje daarin hebt. Als je eenmaal in zo'n subcultuur gewoon een haakje hebt.
Ja.
Dan kan je heel, heel makkelijk en snel heel veel mensen leren kennen.
Ja, het is ook zo. Ik moet zeggen, de vriendin die ik het allerlangste ken, dat is Larissa. Die ken ik, die is niet lesbisch. En die komt natuurlijk ook in het boek voor. Die ken ik vanaf de jaren 90. En dat betekent dat haar verhaal, ik heb schuilnamen gebruikt, dat is het laatste verhaal, dat omvat de hele post-Sovjet-periode. En dat is natuurlijk interessant. Want dan lees je eigenlijk hoe het een redelijk succesvolle vrouw die journalistiek had gestudeerd, hoe die uiteindelijk bij de Hare Krishna is geëindigd. Dus dat is ook een tijdsbeeld van de val van de Sovjet-Unie tot nu.
Ja, precies.
Dus het is niet alleen dat lesbische, die zit er ook in.
En wanneer heb jij je liefde voor Rusland opgedaan? Hoe heb je die opgedaan?
Ik hou van talen. Dus toen ik op de middelbare school zat, het Montessori Lyceum in Amsterdam, toen deed ik veel talen. En er waren allemaal van die boekjes van die Prisma Pockets. Wat en hoe Hebreeuws, wat en hoe Spaans. Nou, ik had ze ongeveer allemaal.
Oh ja?
Ja.
Dat vond je gewoon heerlijk om daarin te...
Ja, vond ik leuk, talen leren. En wij hadden een lerares, Ineke van Leeuwen, die was geschiedenislerares, maar ze had ook Russisch gestudeerd. Op een gegeven moment begon ze voor de mensen die het leuk vinden Russisch te doen, heel elementair.
Ja.
En dat ben ik gaan
Mama
doen.
Mama Domme.
Ja, kijk, jij spreekt ook Russisch.
Ik heb ook een jaar Russisch gehad, extra erbij gedaan op mijn school.
Op jouw middelbare school?
Ja. Ja, maar het heeft bij mij niet tot een grote Ruslandliefde. Maar daardoor ken ik drie woorden nog.
Nou ja, wie weet komt het toch van pas als zeker. De Russen komen.
Ja, zeker.
Dus, maar ik vond het leuk. En En toen ging ik in 1986, nog de Sovjet-Unie, ging ik naar Rusland. En dat is wel een mooi verhaal, want dat was al de tijd van Gorbatsjov, de perestroika.
Ja.
En normaal was het zo, als je naar Rusland ging in de Sovjet-Unie, nou, dan mocht je geen millimeter van de gids afwijken.
Ja.
Maar dit was de late Sovjet-Unie. En we waren met een groep, ik sprak drie woorden Russisch, maar er waren allemaal mensen, misschien ken je sommigen, August Dirks, die heeft een reisbureau opgezet, Cirk. En dus er was iemand die ging een Russisch, allemaal slavisten, iemand ging een Russisch reisbureau opzetten. Iemand ging in ondertrouw met een Rus, die was daar met een moeder en vader.
Ja.
Een andere had een man in Alma-Ata in Kazachstan. Het was een hele bizarre groep. Dus we hadden een gids, Tatjana. Nou, we gingen trouwens kijken naar de grote socialistische Oktoberrevolutie, die in november was, want de Russische kalender voor de revolutie, die liep anders dan die daarna.
Ja.
Maar die gids, ja, die wou met ons op excursie, maar na twee dagen zei ze, jongens, zoeken jullie het even lekker zelf uit.
Oh,
want
ja?
Iedereen ging zijn eigen weg.
Ja.
Dus dat was heel leuk. En ik vond het heel erg leuk. Ik heb daar ook mijn beste vriend leren kennen. Wiens ouders weer uit Hongarije zijn gevlucht. Hij is in Nederland geboren. En wij vonden het zo leuk in Rusland. Want die mensen waren Laszlo Lepko.
Ja.
En wij vonden het zo leuk in Rusland dat wij wilden niet meer terug naar huis.
Echt waar?
Ja, want de mensen waren, kijk, we kunnen ons dat niet voorstellen. Dat was een andere tijd. De Sovjet-Unie was uiteengevallen. De mensen hadden bijna geen buitenlanders gezien. Nou mochten ze opeens, wat ze nooit mochten, praten met buitenlanders. Ze waren heel naïef, heel lief. Dus om een voorbeeld te geven, wij stonden, Laszlo en ik, in de tram. En dan had je, moeilijk uit te leggen, zo'n kaartje wat je in zo'n stempelmachine moet doen.
Ja.
Je kunt het ook niet doen, maar dan moet je erdoor en dan doe je het dicht. En toen was er een man die hoorde, en ik sprak natuurlijk met drie woorden Russisch. Want dat was wel handig als je een beetje Russisch sprak. En die zag ons. Die nam ons mee naar huis, weet je, sjovel gekleed. En dan woonde die met zijn vader en zijn moeder en zijn vrouw. En die mensen hadden niets.
Ja.
En die gaf ons dan op het eind een flesje bier in grauw papier.
Ja.
En toen besefte ik van hoe meer je hebt, hoe gieriger je wordt eigenlijk. Hè? Als je het met onze maatschappij vergelijkt. En ik stond ook bij het mausoleum. Ik had een jas van Waterloopplein met het scheen een oude brandweerjas. En toen kwam er zo'n wacht die daar staat naar me toe van, goh, wat is dat voor jas en wat zijn dat voor knopen? Ja, dat kun je toch hier niet voorstellen als je in de rij staat voor het Rijksmuseum.
Nee.
Dus wij vonden het geweldig.
Ja, maar Russen zijn heel hartelijk, begrijp ik altijd, van mensen die van Rusland houden.
Ja, mensen.
Nou, het is een beetje raar om dat zo generaliseren te zeggen, maar.
Nou, het zijn warme mensen, vooral als je Russisch praat. Want als je geen Russisch praat, en dat is de vergissing die mensen maken die geen Russisch kennen en naar Rusland gaan, ze zijn bars. Maar dat is een soort onzekerheid. En Russen vinden het, ik geloof dat Duitsers dat ook vinden, dat je niet lacht naar iemand als je hem niet kent, want dat is hypocriet. Dus waarom zou je in de supermarkt lachen? Waarom zou ik naar jou lachen?
Ja, en dat, dus wij lopen de hele tijd
wij
glimlachend
en zij
zo.
Denken, oh, die hypocriete westerlingen.
Ja, 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 ja.
Maar als je Russisch praat, ja, dan smelten ze met, ja, dus generaliseerd. Maar de meeste, mijn ervaring is, ik heb eigenlijk alleen maar positieve ervaringen bijna wat dat betreft.
En toen heeft Rusland je hart gestolen. En je had die leuke groep waarmee je op reis was geweest. En je hebt je beste vriend leren kennen.
Ja.
En toen moest er gewoon goed Russisch geleerd gaan worden.
Precies.
En toen ben je die opleiding van tolkvertaler gaan
doen.
Nee,
ik heb sociologie gestudeerd.
Eerst sociologie nog.
Ik heb sociologie gestudeerd aan de UvA in Amsterdam. En ik ben altijd Russisch blijven doen. Ook als bijvak op de UvA. Ik ben altijd blijven reizen naar Rusland. Dus cursussen blijven doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil het nu echt goed leren. Want je komt tegen een soort plafond aan.
Ja.
En toen ben ik in Utrecht de deeltijdopleiding tolkvertalen gaan doen. Ook al op oudere leeftijd. En zo ben ik dan op de ambassade terechtgekomen.
En toen kwam je op de ambassade terecht.
Ja.
En ben je via Bootsman in die hele fantastische subcultuur terechtgekomen.
Ja.
Deze dame, zou je die in de kringen van Bootsman kunnen
tegenkomen? Nee. Dat zijn toch echt gewone.
Deze zijn te verfijnd, of niet?
Ja, dit zie je meer in de elite van Poetin, denk ik.
Ja, precies. Ja. Dit is meer high class.
Ja, zeker. Niet bij Bootsman, zeg maar gewone vrouwen.
Oké. Okay. Ja. Maar het was wel heel gezellig bij Bootsman.
Het was heel leuk, ja. Want het was,
was het een sensatie voor je om ineens in Rusland te wonen?
Nou,
al die jaren eigenlijk hunkeren naar dat land.
Ja, hunkeren, dat gaat wat ver. Maar het is natuurlijk, ja, om te beginnen, een enorm land. Hè?
Ja.
Dus ik ben ook naar de Altai geweest, dat ligt bij Mongolië. En het is zo, wat ik heb beseft, geldt ook een beetje voor China. Ik doe ook Chinezen, maar Je kunt nog zoveel lezen over een land.
Ja.
Je kunt mensen hier spreken, maar niks kan het wonen daar vervangen.
Nee.
En ja, dankzij Bootsman, soms was het afzien. Op een gegeven moment nam ze ons mee, want zij was natuurlijk wel, zij was geoloog van huis uit en speleoloog. En niet voor een kleintje vervaar. Dus op een gegeven moment gingen we naar de datsja van haar bassin bij min 16 graden.
Ja.
Het ijs stond op de ramen.
Ja.
We kwamen binnen en ja, toen ging ze, dat was ijskoud en de sneeuw lag behoorlijk hoog. Dus we moesten met onze laarzen door de sneeuw. En ja, dat was ijskoud binnen. Dus we zaten allemaal met een rode neus. En dan ging ze de pietschka stoken. De pietschka is een zo'n kachel met een luikje waar je hout in doet. En die verwarmt de wand van de huiskamer.
Ja.
Dus ja, ik... Achteraf denk je leuk, maar als je er zit, denk je, god, dan heb je zo'n play, weet je. Die zit dan buiten, zo'n ja. gat in de grond.
Ja.
Dus dat achteraf is het allemaal erg leuk. Maar op het moment zelf zat ik wel een beetje te vloeken.
Barbaars.
Ja, moesten we naar de waterput buiten.
Ja.
Maar het is natuurlijk mooie avonturen zijn het.
Maar Helga, dat is wel een heel avontuurlijk leven wat je toen leidde.
Ja, avontuurlijk, avontuurlijk. Voor Russie, ook... voor Nederlandse begrippen.
Ja.
Maar Russen,
maar
ja.
Maar heb je hier ook al een avontuurlijk leven geleid voordat je naar Rusland ging?
Nee, ik ben heel saai.
Nou, ik weet niet of je saai bent, maar je hoeft toch niet per se... Ik weet niet of je ook naar dit soort... Of je in zo'n
nee,
soort...
Nee, ik ben bijvoorbeeld geen kampeerder. Ik zou dit nooit doen in Nederland.
Nee.
Naar een datsja zonder toilet met stromend water.
Nee.
Maar in Rusland ga je over je grenzen heen. En
dus... Dat doet dat land met je.
Ja, ja, want Russen zijn... Ik ben best wel een beetje een Einzelganger, maar Russen zijn zo goed in staat om samen te zijn, omdat ze nooit een keuze hebben gehad. Na de Russische revolutie moesten ze natuurlijk samenwonen in kamertjes met andere mensen. En ik ken geen mensen met wie ik zo makkelijk samen kan zijn
ja,
als met Russen.
Zonder dat het ongemakkelijk wordt dat je zonder daar dat, in de weg gaat zitten.
Precies, zij zijn zo gewend... om zich aan te passen. Misschien ik wat minder. Ik denk dat ik ook hele lieve vriendinnen had wat dat betreft. Maar ja, dat is ongelooflijk met Russen. Plus dat ik natuurlijk niet mijn eigen vrienden had. En mijn eigen zorgen.
Nee.
Dus ik was vrij naast mijn werk. Dat,
ja.
Ik denk dat dat meespeelt. Dan ben je ook spontaner.
Ja.
Hè, dat zou jij ook hebben. Als je niet je familie en je vrienden...
Zeker.
Dan, dus ik was
dus
gewoon
was
vrij.
Dus dat was ook wel een soort revelatie voor je. Dat je gewoon een heel ander leven kon gaan leiden. In die gekke lesbische subcultuur met onderleiding van
ja.
Bootsman.
Ja,
en
ja.
ja, avonturen beleven, naar ijskoude datsja's gaan.
Ja,
heel
was,
veel met mensen samen ja. zijn, terwijl je eigenlijk een Einzelganger bent.
Ja.
Klinkt wel heel bevrijdend ook.
Nou, het was gewoon heel leuk, want ik had een luxe baan hè, op de ambassade. Ik had wel, zij niet. Hè. Bootsman heeft geen groot huis, in tegenstelling, ze kan de communiceren. Maar ik had een luxe huis, wat geen Rus zich kon permitteren. Ik had een goede baan, dus je hebt een hele veilige, luxe basis.
Ja.
En van daaruit had ik een heel leuk vrije tijdsleven. Dus
ja.
revelatie was het niet, maar ik was wel heel erg blij daar. Het was ontzettend leuk.
Ja, maar het is sowieso toch een heel ander leven dan je hier in Nederland moet hebben geleid.
Ja, zeker. Want ik heb gewoon een bescheiden huis tot op heden.
Ja.
Wat had ik daarvoor? Ik was journalist, sociaal-economisch journalist eigenlijk, tot die tijd. Dus dat is gewoon ja, je alledaagse leven met je vrienden. Maar ja, dat is toch wel bijzonder na zo'n datsja. Of Bootsman had een voorkeur voor kampvuren, met name in de winter in het bos.
Ja.
Dus dan gingen we in haar kleine autootje of het autootje van vriendinnen die ze had gecharterd. Gingen we weer, moesten we voor de greppel uitstappen, want dan moest het autootje door de greppel. En zij was geoloog, dus zij kon heel goed overleven in het bos. Ze heeft me ook uitgelegd hoe ik moet overleven in het bos, mocht het zo ver komen. Dat zal ik zo vertellen. Maar in ieder geval, ze had dan een soort zaag die ze kon uitvouwen. Ze had een potje, dat gaat boven het vuur.
Ja.
En dan gingen we aardappeltjes poffen en grote stukken vette vlees. En ik nam altijd mijn boterhammen met kaas mee. Want zo makkelijk was ik ook niet.
Dus, je hebt altijd boterhammen met kaas mee.
Ik eet, ja, maar ja, ik dacht toch altijd, ik weet niet wat we dan, die hompen met vlees.
Ja,
ze hebben een soort Russische barbecue.
Uit blik.
Nou, dat niet.
Ja, goed, ik heb een zwager die ook van Rusland heeft gezeten.
Oh ja?
Ja, en die het komt altijd met dat soort vieze
oh,
verhalen.
Nee, dat niet. Oh, nee. Ik heb ook bij mijn andere vriendin Larissa op de datsja zo'n prima allemaal
ja,
vlees
ook,
op de...
Ja, maar ook veel hompen vlees...
Ja, maar niet zo okay. gek, geen gekke dingen.
Maar jij dacht, voor de zekerheid neem ik altijd
ik neem,
maar...
Neem, voor de neem, zekerheid neem ik mijn boterhammen
neem
mee.
Neem je boterhammen ja. met kaas mee.
Ja, ja, ja. neem ja. mijn boterham met kaas mee. Dus zo avontuurlijk ben ik helemaal niet. Maar zij had wel verteld van als ik dan moest overleven
ja.
in de taiga, dat moest ik een kuil graven. En dan moest ik dan een vuur bij aansteken voor als de wolven kwamen. En die kuil moest ik dan ook voor de warmte met takken bedekken. Heeft ze me allemaal uitgelegd. Voor het geval dat.
En moest je dan in die kuil gaan zitten?
Ik geloof dat je daar moest slapen als ik het goed heb. Maar wel een vuur in de buurt voor de wolven.
Voor de wolven.
Beetje Dr. Anders P-achtig was dat. Hè?
Ja, en in die kuil kon je dan, als je die bedekte, werd het een beetje warm. Dat was een soort.
Ik denk dat dat het idee. Ik heb het niet uitgeprobeerd, maar ze heeft het laten zien. Dus ja. Ik denk dat dat. Dus Bootsman was altijd tot raad en daad bereid.
Hey, en Bootsman leeft nog, hè?
Bootsman leeft nog en die is heel dapper. Want ook, hè, kijk. Zij heeft de Sovjet-Unie meegemaakt. Dus zij is, ik maak me wel zorgen. Ze heeft me wat foto's gestuurd waar ik op sta. Ook van, ja, als ze mijn archief in beslag nemen, hè, bewaar deze foto's. Dus zij gaat door, maar ze heeft geen eigen club meer. Zij is natuurlijk tegen de 70, of natuurlijk, zij is tegen de 70 inmiddels. En de verhalen kun je trouwens lezen in het boek, in geuren en kleuren. Maar zij doet dan bijvoorbeeld een middag voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in toerisme. Het toerdom. Toerdom komt van toeristietjeski, maar je hebt ook het doerdom, het gekkenhuis. Dus het is ook een beetje een grapje.
Woordspeling.
Ja. Ja. Dus dan komen mensen onder het mom van we willen reizen, want ze is net in Argentinië geweest. Dat doet ze ook. Ze heeft een heel laag salaris, maar ze heeft een pensioentje. En dan gaat ze vertellen over haar vakantie. Dus ze brengt altijd vrouwen weer bij elkaar, hoe moeilijk dat nu ook is.
Ja.
Ja.
En is het geen gevaarlijke tijd voor haar nu ook?
Ja, wat ik zeg, zij is niet bang. Zij vliegt onder de radar. Ze doet het onder het mom van dit. Maar als de Russische autoriteiten iemand willen oppakken, dan doen ze dat.
Ja.
Maar zij is.
En de Russische autoriteiten zijn, neem ik aan, niet gek op mensen die openlijk lesbisch zijn?
Nee, maar ze doet ook nog steeds, volgens mij, ze heeft één keer per jaar een kamp voor vrouwen. Kamp klinkt een soort zomerkamp. Ik weet niet of ze dat nog heeft gedaan. Ik dacht dat ze dat ook nog heeft gedaan. Maar ja, het is nu allemaal op een laag pitje. En zij komt er mee weg.
Ja. Ja, ja. Dus ze heeft gewoon de activiteit een beetje
op een laag pitje,
op een laag pitje gezet.
Ja, ja. Ja, en veel mensen durven natuurlijk niet meer te komen. Dat is misschien ook het probleem. Dus ik heb meer lesbische vriendinnen. Ja, die zitten nu toch maar wat bangig thuis. En ontmoeten elkaar. Ik heb nog twee lesbische vriendinnen komen in het boek voor. Twee hele goede vriendinnen. Ja, die ontmoeten andere lesbische vrouwen die het met ze eens zijn. Dus, en met anderen praat je er niet over. En dat geldt ook voor homoseksualiteit. Dat is de manier waarop Russen leven. Kijk, sommige mensen voor de oorlog. Veel. Anderen niet. Maar je komt dan wel bij elkaar. Maar je hebt het er gewoon niet over. En ook met homoseksualiteit. Hè, met ouders en kinderen. Ze weten misschien wel dat hun dochter lesbisch is of hun buurvrouw, maar je hebt het er gewoon niet over.
En daar zijn ze natuurlijk ook in getraind door het communisme. Getraind,
zeker.
Ja, want daar was het natuurlijk ook zo dat je gewoon een heleboel dingen niet besprak.
Ja, dat is de manier. Daarom kunnen Russen nou goed samenleven.
Ja,
wij
omdat ze
kunnen
een heleboel
dat niet.
Onaangeroerd
laten. Wij, in Nederland is het ondenkbaar toch? Ja. Dat je het daar niet over hebt. Dat je niet zeg maar Gijs, val je nou jongetjes? Ja, ja. Dat kan niet.
Ja, of heb je PVV gestemd?
Heb je PVV? Ja. Precies, ja, dat soort dingen.
Ja.
Heb je PVV gestemd?
Ja,
ja dus op die manier komen ze het leven door. Maar ja, het is niet fijn als je dus altijd jezelf zo moet wegstoppen. Maar dat zijn ze gewend.
Ja. Hey, en Helga, toen zat je op die ambassade en je maakte al die avonturen mee met Bootsman en haar vriendinnen. Hoe lang ben je daar gebleven in Rusland?
Ik heb in stage gelopen 3 maanden en toen heb ik er 3 jaar gewoond. Van 2007 tot 2010.
Had je er niet veel langer willen wonen?
Nou, dat is een goede vraag. Ik besefte, dat hoorde ik ook van collega's, want ik werkte met veel mensen van Buitenlandse Zaken. Die zeiden, hoe langer je weg bent uit Nederland, hoe minder je terug wil. En ik dacht wel, mijn toekomst ligt toch in Nederland. Daar zitten al mijn vrienden.
Ja.
Dus ik zag mezelf niet daar blijven.
Waarom niet?
Omdat al mijn vrienden in.
Maar je had daar toch ook vrienden?
Ja, maar mijn echte goede vrienden wonen allemaal in Nederland. Dus ik dacht, ik wil wel weer terug. En ik
dat had toch het gevoel dat je wortels hier liggen of zo?
Ja,
of
zeker.
Je basis.
Ja, in Amsterdam in het bijzonder. En het is ook zo dat ik had wel een hekel aan de politiek in Rusland. Want Poetin, heel veel mensen maken zich pas de laatste jaren druk. Maar voor mij was toen al duidelijk, voor heel veel mensen,
dat het helemaal de verkeerde kant op
dat ging. Dat het een autoritaire leider is.
Ja. Want we liepen net hier door het gebouw naar deze kast. En toen hadden we het even over de nieuwe locatie van de Volkskrant. Ja. Die nog wat verder buiten de stad, waar nu alleen nog maar de drukkerij staat. Daar komt ook de redactie van deze krant te zitten. En je had echt iets van, Ja, hoe kan dat? Want het is zo ver weg. Ja, het is denk ik 10 minuten fietsen hier vandaan. Dat vond je echt een soort, ja, een soort onoverkomelijke aardverschuiving, leek je dat voor alle mensen die hier werken. Ja, maar blijkbaar ben jij heel erg aan locatie gehecht.
Nou ja, ik hou van Amsterdam en Duivendrecht. Dat is volgens mij bij Duivendrecht. Ja. Ik heb er wel eens gefietst of gewandeld. Ik vind het een beetje troosteloze locatie. Ja, dus niet ver dichtbij bij Amsterdam.
Maar je vindt dat eigenlijk ook al heel ver.
Dat voelt wel... Nou,
je
als
woont
ik daar
dus in Amsterdam-Oost. Je hebt op het Montessori Lyceum gezeten. Je bent een vrij honkvast iemand.
Ja, los van Rusland. En ik heb ook in Parijs gewoond. Ik heb in Amerika gestudeerd. Maar ik ben wel... Dit is wel mijn thuisbasis.
Ja, ja. En dat voelt dan... Dat voelt als een magneet waar je weer naar terug wordt getrokken uiteindelijk.
Ja, omdat mijn vrienden, dat is heel belangrijk voor mij. Mijn sociale netwerk en ook mijn vriendin, ja, die wonen allemaal hier. Dus het, dat is. En ik vind Amsterdam een fijne stad. Kijk, Moskou is gigantisch, hè. Dus mijn vriendin Larissa, als die naar de werk moest, die woonde in een, heel veel mensen wonen in een buitenwijk van Moskou. Omdat Moskou steeds onbetaalbaarder werd. Dan ben je 2 uur onderweg in druk vervoer.
Ja.
Ja, ik moet er niet aan denken.
Nee.
Hier stap je op je fiets en... Dus dat is ook een factor hoor, de afstanden plus de taal. Nederlands is toch mijn moedertaal. Ik ben journalist dus, en plus de vrienden, dus dit is wel mijn thuisbasis.
Ja.
En ik voel me natuurlijk ook thuis.
Waar ben je opgegroeid, Helga?
In de Indische buurt.
In welke straat? Ja,
in de Baliestraat.
In de Baliestraat.
Ja, ook niet ver hier vandaan.
Nee, zeker niet. Nee. Was dat een leuke plek om op te groeien?
Nee, het was geen leuke plek, want het is een arbeiderswijk. Hè? Dus dat was eigenlijk geen leuke... Nu heb je veel migranten, maar toen had je gewoon veel Nederlanders. Maar het was wel een achterstandswijk.
Ja, ja. En dus, wat voor gezin groeide je in op?
Mijn moeder was gescheiden toen ik 4 was. En die had een beetje los-vast baantjes. En ik heb een tijdje met mijn jongste broer gewoond. Mijn oudste 2 broers. Ik heb 2 halfbroers. Die waren het huis uit.
Die waren van je moeder of van je vader?
Van mijn moeder.
Van je moeder.
Ja.
Oh, dus je moeder had eerst bij een man 2 zoons gekregen.
Ja.
En toen nog jou en je andere broertje.
Ja.
Je volle broertje.
Ja, en ik ben een nakomelingetje.
En jij bent een nakomelingetje.
Ja, mijn moeder was 42.
En je moeder heeft dus twee huwelijken gehad.
Twee huwelijken gehad.
Ja.
Ja. Ja, dat
wat
klopt.
Op zich in de tegenwoordig heel normaal is, maar misschien in die tijd toch best wel. Of wat voor vrouw was, leeft ze nog?
Nee.
Wat voor vrouw was zij?
Een gewone Amsterdamse vrouw, denk ik. Maar ze heeft wel de Tweede Wereldoorlog als volwassen vrouw meegemaakt.
Ja.
Met 2 kinderen, met een man van Joodse afkomst. Dus ze heeft geen formele opleiding, had ze, maar wel heel veel gezien en gehoord en meegemaakt.
Was je gek op haar? Je praat een beetje afstandelijk over haar.
Ja? Oh ja. Gewoon. Ja, maar ik had wel een warme moeder. En wat het belangrijkste was van mijn moeder is dat ze je accepteerde zoals je was. Dus het maakte niet uit of je nou professor was of zo. En ook wat betreft mijn geaardheid, dat was eigenlijk geen probleem.
Nee, precies.
Nee.
Dus daar was ze heel. Daar heb je nooit door beklemd of bedrukt gevoeld?
Nee, absoluut niet. Dus,
nee.
Dus
maar je had ook niet een heel intens... Fantastisch warm contact met haar.
Nou, het is ook een generatieding. Dat is anders. Vroeger, of in ieder geval voor mijn ouders, dan was dat nu hoor je ouders, ik hou van jou of zo. Dat was voor de generatie van mijn moeder. Die zeiden dat soort dingen niet.
Nee.
Dus dat was gewoon anders. Ging je niet je. En ik was een nakomeling, dus je ging niet je hart uitstorten. Maar dat was niet van. Ja, dat was gewoon een generatieding. Die generatie, ik denk niet dat het alleen voor mijn ouders geldt. Dat was niet een. Misschien geldt het ook, hangt het van je milieu af. Van je, maar
nou,
dat
ik denk
was
ook heel erg van de persoon.
Ja, ik denk dat...
Ja, ik heb bijvoorbeeld net de biografie van Hans van Manen gelezen. Die is een heel stuk ouder dan wij zijn.
Mm-hmm.
En ja, die was helemaal gek op zijn moeder.
Ja, ja.
Die had een hele innige, fantastische relatie met zijn moeder.
Oh ja, echt waar. Ja.
Ja.
Ja, maar ik had wel een goede relatie, maar niet zo'n relatie. Maar dat zag ik gewoon meer als een generaal waarbij je persoonlijke dingen gaat bespreken.
Nee.
Dat was niet aan de orde.
Daar heb je altijd echt zo je vrienden voor gehad.
Ja, denk ik wel.
En je bent een beetje een Einzelgänger. Dus je hebt het ook wel veel voor jezelf gehouden.
In het begin wel. En later denk ik dat ik meer aan vrienden vertelde. Ja, denk ik.
En wie was je eerste grote liefde in je leven?
Maria Schneider.
Vertel eens.
De Franse actrice, weet je? Van Een vrouw als Eva.
Oh,
ja, je bent te jong, Gijs.
Ja, ik ben te jong.
God.
En wie was je eerste grote liefde die je in levende lijf hebt ontmoet?
Ja, dat kan ik hier niet in de podcast zeggen natuurlijk. Nee, dat kan ik niet in de podcast zeggen. Nee, dan breng ik mensen in verlegenheid.
Oh, want zij weet dat niet?
Nee, ik was altijd van...
Je was altijd op afstand verliefd?
Ja, ik was altijd... Oh ja? Ik maakte altijd een grapje aan mijn vrienden. Ik ben bezig met mijn debuutroman. Pure liefde, romantische verhalen zonder climax. Dat boek is nooit geschreven.
Dat is Russische ravage geworden.
Nou nee, dat is weer heel wat anders.
Ja, ja. Oh ja, maar er zat iets...
Ik ben heel romantisch, was ik. Ja?
Ja,
ja. Te romantisch.
Jij, als in dat je soort... Dan was je verliefd op iemand op afstand. En dan voelde je een soort zuivere grote liefde en toewijding.
Ja, precies.
En je durfde dat eigenlijk niet eens te concretiseren.
Nee. Ja, precies.
Hé, hey, en Helga.
Dat is echt een beetje Russisch ook, hè? Dat onbereikbare liefdes.
Ja, dat is waar.
Ja,
ja dat dus hele dat erge, is... dat smachtende en zo.
Ja, ja, dus dat was misschien toch, zoals de Russen zeggen, soetba, het lot.
Ja, maar ik hoorde je net wel over mijn vriendin praten. Mm-hmm. Dus jij bent nu wel gelukkig in de liefde.
Ja, ik ben opeens op mijn oude dag gelukkig geworden in de liefde.
Is dat echt ineens? Is dat...
Ja.
Wanneer is dat gebeurd?
Nou, 6 jaar geleden.
Echt waar?
Ja.
Wat geweldig.
Ja, nou, dat vind ik ook.
En hoe kwam dat? Heeft zij gewoon eventjes gehandeld?
Nee, ik denk dat ik op mijn oude dag wat minder romantisch was. En wat praktischer van geest. En we kwamen elkaar toevallig tegen in een boekhandel.
Echt waar?
Ja.
Stonden jullie allebei te bladeren en toen begon het gesprek aan?
Nee, er was een middag over roze boeken. Ja. Ja, het is me wat.
En daar
hè?
Sprak jij, of je was gewoon als publiek aanwezig?
Nou, ik sprak er ook over mijn boek, wat moest verschijnen. Maar ik was vooral als publiek aanwezig.
Ja, precies.
Dus ik bood haar, ik bood haar mijn stoel aan. Ja, van het een kwam toen wat borrelnootjes en van het een kwam wat anders.
En toen zijn je gewoon aan de praat geraakt?
Ja.
En, nooit meer gestopt, dat gesprek?
Nee, eigenlijk niet, zo kun je het wel zeggen. Ja.
Wat geweldig, Helga.
Ja, het is
en daar
een
had je
boek.
Eigenlijk helemaal niet meer op gerekend.
Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, ik ben gewoon te ingewikkeld of zo. Ja.
Ja, maar ben je ingewikkeld?
Ja, ik denk een beetje wel. Wie niet?
Waar zit je? Nou, wie niet, inderdaad. Maar goed, ja, had je erbij neergelegd dat je op je 54ste... was je dat je dacht, nou, de echte liefde, het zit er voor mij niet in. Het is toch gebeurd.
Ja.
Ja, maar daar zit iets... Ben je zo eenzelvig dat je ook bang bent om dat op te geven of zo?
Nou, misschien, maar het is zo. Ik kan mezelf ook heel goed vermaken. En mijn grote probleem is, ik heb altijd tijd tekort voor alles wat ik wil doen.
Je bent gewoon ongelooflijk bezig, baasje.
Ja, nou, ik vind mezelf een beetje lui nu. Maar ik heb heel veel belangstellingen. Hè. Neem alleen al die talen die ik probeer bij te houden, wat niet lukt. Dus, en ik heb hele goede vrienden. Dus ik ben ook wel gelukkig met mezelf. Maar ik heb ontdekt, je moet gelukkig met jezelf zijn. Om ook weer met iemand anders gelukkig te kunnen zijn.
En was je in die fase, dus rond je 54ste, toen je vriendin ontmoette. Was je toen zo gelukkig met jezelf dat je denkt dat je daar open voor was?
Ja, dat vind ik moeilijk achteraf te zeggen. Ik denk dat het ook een soort toeval is.
Ja.
Want ik was natuurlijk al langer best wel goed bezig.
Ja.
Dus, maar misschien ook dat ik toch wat minder productief ben geworden ook, hoor. Want daarvoor was ik eigenlijk productiever. Dus ik denk dat ik ook meer bereid was. Vanaf mijn 40ste heb ik eigenlijk besloten van mijn vrienden en een eventuele liefde zijn belangrijker dan mijn werk.
Ah, en daarvoor was dat echt nog wel een soort uit balans. Je was echt een workaholic.
Nou, dat valt wel mee. Maar ik vond allemaal hobby's. Ik speel ook gitaar. Dat vond ik allemaal leuk. En dat wilde ik niet inleveren. En vanaf mijn 40ste heb ik gedacht, wat is nou echt belangrijk als je ouder wordt? Dan dacht ik, nou, vrienden en liefde.
Ja, en toen ben je eerst gewoon in die vrienden gaan investeren.
Ja.
En de liefde is toen op je pad gekomen.
Ja, nou in het boek staat ook nog een en ander over de liefde. Dat zal ik hier niet verklappen.
Je hebt ook wel wat Russische liefdes gehad.
Nou niet wat hoor, eentje maar.
Eentje
maar. Want ik besefte wel van, ik hou niet van ongelijkwaardigheid in relaties en met Russen. En dat was ook een reden waarom ik terug wilde komen. Ik dacht, nee, dat is altijd ongelijkwaardig.
Waarom?
Ja, die mensen hebben gewoon, of de mensen waar ik mee omging, minder geld, zitten in een moeilijk... Nou, kijk nu naar die oorlog.
Ja.
Het is toch wel, een relatie met een Rus is toch...
Lastig.
Ik vind het toch lastiger, Met de meeste Russen, kun je niet generaliseren, maar ik zag dat niet voor me.
Praat je hierover met Bootsman? Over dit soort hele persoonlijke
ja, zeker.
Dingen.
Bootsman begreep nooit waarom ik toch niet, terwijl al die vrouwen mij leuk vonden en wel wat wilden, natuurlijk ook omdat veel Russische vrouwen eigenlijk wel weg willen, waarom ik daar toch niks mee deed.
Ja, ja.
Maar die heeft het nooit kunnen begrijpen.
En jij was gewoon heel principieel, want die vrouwen die hunkerden dan ook wel een beetje naar jou. Of er waren vrouwen die een beetje naar jou hunkerden.
Nou, ik vond de meeste ook, ik werd ook niet verliefd hoor, daarom daar niet van.
Je bent sommige ook gewoon iemand die moeilijk verliefd wordt blijkbaar.
Nou, dat valt wel mee. Ik was ook wel verliefd.
Nee, maar je bent ook romantisch.
Ja, nou, je leest in het boek ook een aantal vrouwen waar ik dan verliefd op was, waar niks uitkomt.
Okay.
Dus dat wel, maar gelukkig kwam daar niks uit. Want anders, ja, dat waren drama's geworden. Dus maar één verhaal heeft zich wel gerealiseerd. En hoe dat afloopt,
dat moet ik maar lezen.
Het kermismeisje.
Oh, het kermismeisje.
Ja, dat is te lang. Dus niet omdat ik het niet, maar het is een heel lang verhaal.
Heel lang verhaal. Ik ga het lekker lezen. Ja. Ik vind je wel heel leuk, Helga.
Oh ja?
Ja, ik vind het heel leuk dat ik je leer kennen.
Maar nu zit ik met jou in de kast. Nu zeg je ook nog dat je me leuk vindt.
Ja, het wordt steeds gekker, hè?
Kan ik de kast ook nog uit?
Nee, zo meteen als het klaar is. Maar dat is pas als ik het zeg. Dus,
nou, ik vind het ook een heel leuk gesprek.
Hey, en hoe heet je vriendin?
Ze heet Anne Roos.
Anne Roos, wat een mooie naam ook.
Ja.
En wonen jullie samen?
Nee, wij wonen apart.
Ja, en dat wil je ook zo houden.
Dat wil zij zo en ik ook zo. Want ik denk dat ik ben zo lang alleen. En zij is getrouwd geweest. En zij vindt het nu lekker dat ze... alleen, ze heeft nog een dochter thuis.
Ja.
En ik vind het ook wel lekker.
Ja.
Want ik heb toch wel ook toch nog dingen die ik doe. En ik ben het zo gewend. En ik zou ook nooit mijn huis in Amsterdam willen opgeven.
En zij woont niet in Amsterdam.
Zij woont ook in Amsterdam.
Oh,
maar ik zou dus nooit mijn huis... Ik woon hier vlak prachtig in de Savaat.
Ja.
Ik woon in een gewoon huis. Ja. Maar...
De Safari-stad is prachtig.
Ja, precies. Dat bedoel ik. Dus ik heb geen grote woning. Maar dat werkt het best zo. Hey, dat relatie.
En Anne Roos is, dat voel ik aan alles in zekere zin, een vervulling van je leven. Dat is iets, dat heeft het toch ook een beetje compleet gemaakt.
Ja, heeft het compleet, gemaakt.
Zijn er ook dingen, dus met alle liefde voor Anne Roos, plus dat het echt je leven compleet heeft gemaakt. Maar zijn er ook dingen die je moeilijker vindt nu je een vaste relatie hebt?
Nou, zoals ik zei, ik ben dus wat luier geworden.
Ja.
En soms, ik zou bijvoorbeeld meer willen schrijven. Ik ben eigenlijk schrijvend journalist van huis uit.
Ja.
Maar je weet zelf als journalist, als schrijvend journalist, dat is natuurlijk steeds moeilijker geworden. Ik was sociaal-economisch journalist. Ja, dat was natuurlijk, dat ging prima in die tijd, hè, jaren 90. Maar je weet het, schrijven is lastig. Dus nu doe ik heel veel Rusland-commentaar. Maar ik heb enorm veel ideeën wat ik wil schrijven, artikelen, want er gebeurt zoveel. En dat laat ik dan liggen. Ten eerste omdat ik geen stok achter de deur heb, want je moet een artikel verkopen.
Ja.
Dat is lastig. Dat weet je, kun jij ook begrijpen.
En als je het verkoopt, krijg je daar amper geld voor.
Dat is ook iets, maar dat is een tweede.
Ja.
En ten tweede ontbreekt dan nu de tijd mij daarvoor.
Ja.
Dus wat ik zei, vanaf mijn 40 heb ik ook bewust voor gekozen om dingen te laten.
Ja.
Dus, maar dat ervaar ik niet als een iets vervelend, maar het kost natuurlijk tijd, een relatie.
Ja, precies.
Ja.
En dat is er zit iets soort hang naar efficiëntie in je leven. Je wil het gewoon.
Ik wil zoveel.
Ik wil te veel.
Ja. En dat is minder geworden, maar ik wil nog steeds te veel eigenlijk.
Ja. Hey, en Helga, dat heb ik in de inleiding gezegd. Heb je niet gehoord, maar ik heb het wel gezegd. Is dat je mijn favoriete Ruslanddeskundige bent? Als je op de radio bent, dan hang ik aan je lippen. Het is natuurlijk heel belangrijk voor jou dat je daar hebt gewoond en geleefd in Rusland. Anders kan je een land natuurlijk niet begrijpen.
Mm-hmm.
Hoe blijf je op de hoogte nu van wat daar gebeurt?
Ja, het is voor mij natuurlijk een ontzettende ramp dat ik niet naar het land kan reizen.
Ja.
Althans, ik heb het geen eens geprobeerd. Ik denk dat het visum wordt geweigerd omdat ik voor de ambassade heb gewerkt, omdat ik me kritisch uit. Maar zelfs als
misschien ook wel gevaarlijk nu om daarheen te gaan.
Dat denk ik ook.
Ja.
En bovendien kan ik niks, want zo gauw ik het woord oorlog noem, kan ik opgepakt worden.
Ja.
Dus dat is enorm frustrerend. Nou, dan kun je je voorstellen hoe die Russen zich hier in dit Volkskrantgebouw voelen. Die misschien nooit, die nu beseffen dat ze misschien nooit meer teruggaan. Net als Stravinsky voorheen en zo. Maar voor mij is het ook een grote ramp, want dit is precies wat Poetin wil.
Want hier beneden zit de Moskva Times.
Ja, de Moskva
Times. En er zit een tv-zender voor
Oekraïne. Ja. 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 Nee, het is een Russisch en Russen.
Oh, okay.
En die zenden uit op internet, want die zijn al lang natuurlijk verboden in Rusland. Die mensen, die zo'n dood van Navalny, dat komt bij hun daarom. Eentje die die barst in tranen ook op tv, omdat zij beseffen, hier gaat onze toekomst. Ja, voor mij is dat niet zo dramatisch, want ik ben Nederlands. Maar het is natuurlijk een ramp als je geen voeling met dat land kunt houden. En dit is precies wat Poetin wil. Hij wil, dat zeide mijn vriendin al 10 jaar geleden, hij wil dat land afsluiten, een soort Noord-Korea maken, waardoor ik moeite heb om met mijn vrienden in contact te komen, waardoor Russen, net als in de Sovjet-Unie, eigenlijk alleen maar in de Kremlin-bubbel kunnen blijven zitten. Ja. En niets horen van ons meer.
Nee.
Dus dat is een ramp. Het punt is wel, heel veel Russen, die Russische diaspora is enorm. Dus alle Russen die ertoe doen, of heel veel, zoals hier in het Volkslandgebouw ken ik mensen. Er zitten in de Baltische Republieken mensen. Ik was drie weken geleden op een conferentie in Berlijn van zogenaamde buitenlandse agenten.
Ja.
Het zijn allemaal prominente Russen die, en ook minder prominente, die door het Kremlin zijn weggezet als buitenlands agent. Dat is een juridische status waardoor het leven ze heel moeilijk wordt gemaakt. Ze moeten rapporteren en in feite worden ze voor het volk neergezet als spionnen. Ik was de enige buitenlander. Maar daar haal ik dan mijn informatie vandaan. Dat zijn ontzettend rijke bronnen, die mensen. Want bijvoorbeeld Michail Gordkovsky was er, de ooit de rijkste Rus van Rusland. Michail Kasyanov, premier onder Poetin. Al een batterij journalisten. En daar haal ik mijn informatie vandaan. Dus ofwel via die media, zoals die hier zitten.
Ja.
Ofwel die dat ik mensen spreek.
Nauwlettend.
Die volg ik heel nauwlettend. En daarin onderscheid ik me, denk ik, van anderen. Dat ik probeer eigenlijk net als hun te duiden. Dus niet zozeer vanuit het Nederlandse perspectief, maar vanuit het Russische perspectief. En ik denk dat ik me daarbij een beetje onderscheid van andere
Ruslandkenners.
Ik denk dat veel Ruslandkenners kijken naar het belang van Nederland of de NAVO. En ik probeer net iets. Ik probeer echt dat Russische perspectief te schetsen.
Ja.
Hoe zit het daar nou? En daar iets aan toe te voegen.
Ja.
En ik denk dat ik me daarin onderscheid. Ik ben geen politicus, ik ben een duider. Dus ik wil laten zien, hoe kijken de Russen ernaar? En de Russen, de beste Russen, de beste Russische deskundigen, hoe kijken die naar dingen?
Ja.
En niet, wat moeten we doen? Of hoe zit het? Weet je, ik denk dat dat een beetje. Dus ik haal mijn informatie bij de beste Russische duiders vandaan eigenlijk.
Ja, en het gaat ook wel veel, niet eens zo letterlijk, maar dat voel je toch over, zou ik zeggen, de psychologie van Poetin en, zou ik zeggen, de kring om hem heen en wat die mensen toch bezielt daar, wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Is dat nou iets waar bijvoorbeeld in die kringen van Bootsman en zo, is dat ook iets waar veel over nagedacht wordt? Wat wil die man? Wat wil die man met ons?
Nee, Russen en zeker iemand als Bootsman die denken het is een zootje, het is vreselijk. En Russen zijn gewoon in den brede bezig met overleven.
Ja.
Die proberen juist
ook daar zijn ze getraind.
Nou ze hebben geen keuze. Het is vreselijk wat er gebeurt. De meeste Russen zijn waarschijnlijk tegen de oorlog nu.
Ja.
Ze zijn gewend dat hun leiders altijd corrupt zijn. Beetje meer, beetje minder. Ze zijn gewend dat ze niets te zeggen hebben.
Ja.
Dus dat het volk, de regering er niet is voor het volk, maar andersom.
Ja.
Sommigen geloven dat dat nou eenmaal zo is omdat het een groot land is. Dus je moet je opofferen. Ja, en binnen die malaise probeer je dan maar te overleven.
Ja,
ja. Ja.
En je hebt er gewoon niet zoveel over te zeggen wat er boven je hoofd gebeurt. En het heeft dus ook niet zoveel zin om daar heel veel gedachten aan vuil te maken. Of
Nee.
Het is net zoiets als het weer. Je moet het gewoon maar over je heen laten komen.
Ja, in zekere zin wel. Een vriend, ik dacht erover na toen ik terugkwam uit Rusland. Waarom woon ik nou zo graag in Nederland? En toen zei ik tegen die vriendin, ik woon graag in Nederland, omdat ook al ben ik maar een gewone Nederlander. Hè. Maar als mij onrecht wordt aangedaan, dan heb ik een instantie waar ik naartoe kan.
Ja.
De ombudsman of Gijs Groenteman, die het in zijn podcast vertelt. Maar, en dan wordt er iets mee gedaan.
En het kan een tijd duren, zie je de toeslagenhouders.
Ja.
Maar op een gegeven moment kan je je recht halen.
Precies, en in Rusland is het zo, je blijft zo ver mogelijk bij de politie en justitie vandaan.
Ja.
Want dat levert je alleen maar problemen op.
Ja.
En die onrechtvaardigheid, die ervaren Russen. En daarom proberen ze maar hun kop onder het maaiveld te steken. En zo goed en zo kwaad als het gaat door te leven.
Ja.
Dat is het eigenlijk, denk ik. Ja.
Dus als je onrecht wordt aangedaan of als je voelt dat je onrecht aangedaan zou kunnen worden. Nou, dat zal met Bootsman en haar trawanten zeker zo zijn.
Mm-hmm.
Dan is het toch maar beter zaak om je gewoon zo klein mogelijk te maken.
Ja.
En je leven te leiden op een manier waarop je wil, maar zonder er al te veel rugbaarheid aan te geven.
Ja,
en
precies.
Gewoon te hopen dat de beurt jou overhoedt. Dat is niet zo, maar dat je niet aan de beurt komt.
Dat de huppeldebub aan jou voorbij gaat.
Ja. Ja.
Dat de beker aan jou voorbij gaat. Ja, dat is het eigenlijk. En dat komt natuurlijk omdat Russen nooit democratie hebben gekend en altijd hebben geleerd. En dat komt natuurlijk ook door de Stalin-terreur en daarvoor. Ja, je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Kijk naar Nawalny, hè. Kijk naar Anna Politkovskaya, de journaliste die schreef over Tsjetsjenië, ook vermoord.
Ja.
Want ze zijn gewend, daar komen maar problemen van. En dat maakt dat ze... Kijk, in Oekraïne gingen mensen in 2004 de straat op. Hè? Er zijn 100 mensen doodgeschoten in 2014. Die doen dat wel. Hè, die zijn wat
dat
verder daarin.
Dat de Krim was ingenomen.
Ja, nou, voordat de Krim werd ingenomen. De door Rusland gesteunde, of de zetbaas van Rusland, Viktor Yanukovych, de president van Oekraïne. Die stond op het punt om een associatieverdrag te tekenen met de EU. En onder druk van Poetin heeft hij dat niet gedaan. Toen begon die Maidan-opstand in 2014. Er was er al één in 2004. En toen zijn er 100 mensen doodgeschoten. Want Poetin heeft natuurlijk gezegd, hup, sla dat neer. Maar het is niet gelukt in Oekraïne. Maar in Rusland lukt dat dus wel.
Ja.
Dus dat is een probleem van de Russen.
Russen geknecht door de tijd eigenlijk.
Geknecht
door
de tijd. En mijn theorie is dat zij, net zoals de Duitsers hadden de vergangenheidsbewältigung na de oorlog. Hè, die hebben dat nazi-verleden onder ogen gezien. Maar de Russen hebben nooit hun Stalin-verleden onder ogen gezien. En ik denk zolang ze dat niet doen, en nog erger, er komt nu een oorlog bij, dat het nooit een democratisch land kan worden. En de reden waarom ze dat in mijn ogen niet hebben gedaan, ik ben geen historicus, is dat in de nazi's, die vernietigden anderen. De Joden, de homo's, de zigeuners. Maar de Russen, die zijn zowel slachtoffer als beul. Hè? Buren vermoorden verklikten hun buren.
Ja, ja, de ene helft van het land hield de andere helft in de gaten.
Ja, en soms wisselden ze van positie.
Ja,
je hebt dat mooie boek van Alexejewitsch, de Wit-Russische Nobelprijswinnares, De Rode Mens. En zij, dat, als je dat leest, word je zo gedeprimeerd over de Russen.
Moet je dat lezen? Is dat een belangrijk boek om te lezen?
Dat is een belangrijk boek om te begrijpen waarom Russen zijn zoals ze zijn. En waarom sommige mensen nog steeds zeggen, ja, het communisme was misschien niet helemaal goed, maar het was toch ook wel een goede tijd. En wij hebben een sterke leider nodig. De essentie is dat mensen die de terreur hebben meegemaakt, die soms slachtoffer waren, nog altijd dat stelsel verdedigen. En nog altijd zeggen, we hebben een sterke man nodig.
Ja.
En dat bedoel ik met, ze moeten dat verleden verwerken. Ze moeten onder ogen zien dat dat niet deugde. En ja, nu verklikken mensen elkaar weer. Dus dat is volgens mij de reden dat Russen die overgang naar een democratie niet maken. En iedere keer weer kiezen voor een sterke man.
Ja.
Ergens geloven ze dat ze dat nodig hebben.
Dat ze dat nodig hebben.
Ja.
Ja.
Een beetje masochistisch eigenlijk.
Ja.
Ja. Nou, ze klinkt een beetje gek.
Nou ja, het is ook een beetje zoals een mishandeld kind.
Ik zie je heel diep denken.
Nou ja, dat is toch een soort trauma dat je hebt opgedaan, waardoor je toch ook altijd weer in diezelfde. Dat is nou eenmaal de constellatie die je kent.
Moet het bespreken en de regering onder Jeltsin gingen de archieven over, was er een opening. Maar ja, dat heeft niet doorgezet en Poetin heeft alles natuurlijk weer
dichtgegooid.
Dus. Dus ik denk dat dat het probleem is van Rusland.
Vind jij Poetin eigenlijk een fascinerende man of helemaal niet?
Nee, ik vind het eigenlijk een grijze muis met te veel macht. Ja, het is fascinerend. Ja, het is natuurlijk wat hij doet, maar het is
waarin
natuurlijk
is hij een grijze muis?
Nou, het was een KGB-agent die zich niet uitblinkte in iets, maar die heel veel macht in zijn handen kreeg en die maar met één ding bezig is, het behoud van die macht. En daarvoor gebruikt die KGB-tactieken.
Ja.
En dat is vreselijk, maar het is niet origineel of hij is niet een goede staatsman.
Nee.
Het is gewoon een hele geslepen, gewetenloze spion. Of spion, een gewetenloze oud KGB'er.
Ja.
Dus dat vind ik niet fascinerend.
Nee. Hij heeft ook niks flamboyants. Of leuks. Of dat hij af en toe een soort leuk citaat heeft.
Nou, hij maakt ze als hij een vriendin wees mij erop. Een Russische vriendin. Zolang die van zijn blaadje leest, klinkt het allemaal nog redelijk. Maar soms improviseert hij. En dan komen er de meest, ja, dan komt de meest vreselijke taal uit. Zoals hè, dat, toen hij de eerste Tsjetsjeense, de tweede Tsjetsjeense oorlog ontketende.
Ja.
Voordat hij president werd in 1999. Toen zei hij, we moeten ze afmaken op de play. Tot op de play. Ik denk niet dat in zijn briefje stond.
Nee.
Dus dat zo'n man is het.
Ja.
Dat is Poetin.
Ja.
En hij is natuurlijk heel kleinzielig. Het is een hele bekrompen, kleinzielige man die mensen straft. Kijk naar Navalny. Dus hij is fascinerend. In de kwaadheid is fascinerend.
Ja,
vind
de
ik.
Slechtheid.
Slechtheid is
maar
fascinerend.
Maar dat gaat op geen enkel meer met een gepaard met ook een intrigerende persoonlijkheid eigenlijk.
Nou, volgens mij, nee, volgens vind ik niet.
Nee.
Vind
het
ik
is
niet.
Gewoon een apparatchik uit de KGB die op een hoge positie terecht is gekomen.
Het is denk ik iemand die uit een wat achterstandsmilieu komt. Net als ik, maar ik ben ook niet zo gemeen geworden. Maar uit een achterstandsmilieu komt. En de kans heeft op alle macht en alle geld. Ja, en niet meer weet waar die moet stoppen. Maar een land niet kan besturen. Waardoor die het land de vernieling in helpt.
Ja.
En helaas is het zo. Misschien zal het zijn tijd nog wat duren. Want Rusland is nu wel aan de winnende hand in Oekraïne. Dus zo zie ik het meer als een... Ja, als niets iets wordt, dan krijg je problemen, denk ik.
Dat is wel een mooie uitspraak. Als niets iets wordt, dan krijg je problemen.
Ja,
Het is eigenlijk de leegte, het niets wat aan de macht is. En wat alleen maar gaat om aan de macht blijven.
Ja,
en,
precies.
Ja.
Hij heeft zijn eigen clan verrijkt. Dat heeft Yeltsin ook gedaan. Maar dat waren toch mensen voor een deel die wel een doel hadden met die maatschappij.
Ja.
Zoals de rijkste man van Rusland toen, Michail Khodorkovsky. Ja, dat was natuurlijk een kapitalist puur zoon.
Ja.
Maar die wilde wel iets met dat land.
Yeltsin was natuurlijk een dwaas, maar die had ook wel weer wat.
Nou, Yeltsin die heeft het land verkwanseld.
Ja,
heeft een
okay.
oligarchie gebouwd. Maar die was wel, die deed niet de duimschroeven aandraaien.
Nee.
Maar Poetin, die kun je niet betrappen op een visie voor Rusland. Behalve het kulverhaal van het Russische imperium. Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar een verhaal om de democratie buiten de deur te houden.
Ja, en had jij meteen door met Poetin? Of had iedereen meteen door? Jij en Bootsman en weet ik veel.
Toen dat, wel, in 2007 dat, al wel.
Dat het slecht nieuws was?
Ja, want eigenlijk Poetin kwam in 1990 aan de macht als premier. Hij werd benaderd door Yeltsin. En er is een hele bekende film van Vitali Mansky. Die was ook in Berlijn, waar ik was, 3 weken geleden. En... ik weet niet of je hem hebt gezien, hij was op de ITVA. Die filmt het einde van Yeltsin en de verkiezing van Poetin. Nou, het eerste wat je ziet is dat Poetin Yeltsin niet even belt als hij gekozen is. En het tweede is dat die vrouw van Mansky zegt buiten beeld. Oh nee, een KGB'er, dit is vreselijk. Dus iedere denkende Rus die wist van deze man. Maar het denkende deel van Rusland is een minderheid. Maar als in 2003 arresteerde hij de rijkste man van Rusland. Omdat hij politieke ambities kreeg. Er was ook nog de ramp met een onderzeeboot in 2000 de Koersk. Waarvoor Poetin zijn vakantie niet onderbrak. Waarvoor hij geen buitenlandse hulp wilde accepteren. En hij ging al heel snel... de verkiezingen voor gouverneurs afschaffen. Hè. Rusland is heel erg groot, bestaat uit heel veel regio's. En hij zei, die verkiezingen doen we niet meer. Ik ga gevolmacht vertegenwoordigers benoemen.
Ja.
In 7 regio's, dus dat zag je al heel snel.
Ja,
en dan is het dus best wel erg dat in Oekraïne de mensen wel de straat op gingen. Maar in Rusland, toen het nog kon, hebben ze het ook niet gedaan.
Nee.
Ja, misschien omdat onder Yeltsin ontstond er een oligarchie, een kleine groep die zich het bezit toe-eigende. En er ontstond chaos, want het ging met criminaliteit gepaard. Al dat Sovjet-bezit werd opnieuw verdeeld. Daar kan Derek Sauer mooi over meepraten, die toen is opgeklommen. Veel mensen waren blij dat Poetin er kwam, dat het stabiel werd, dat hun pensioen werd uitbetaald. En de Russen kozen voor stabiliteit in plaats van vrijheid totdat het te laat was.
Ja.
Ja. Maar veel Russen vinden het nog steeds prima dat ze dat ze geen vrijheid hebben, dat ze in zo'n systeem zitten, omdat ze inmiddels ook helemaal zijn gehersenspoeld door de tv. Of ik denk net als in Nazi-Duitsland. Ik denk dat heel veel Russen niet willen weten.
Ja.
Je kunt toch niet weten wat er in de Oekraïne gebeurt.
Ja.
Dat kan tot op zekere hoogte, maar de Oekraïners is de grootste minderheid, was het in Rusland. Ik denk dat mensen niet willen weten wat hun regering aanbiedt.
Zalige onwetendheid.
Ja, want als je daarbij stilstaat, nou, hoe kun je dan nog rustig slapen?
Ja, ja. Hoe voel je je nu over Rusland, Helga?
Hoe voel ik me over Rusland?
Ja, wat maakt het je verdrietig?
Ik probeer vooral te begrijpen. Dus daardoor heb ik niet zo'n emotioneel gevoel daarbij.
Maar het is toch ook een land waar je heel veel van houdt of hebt gehouden?
Nou, dat gaat wat ver. Ik vind het een interessant land. Maar houden van, nee, dat zou ik niet zeggen.
Maar je hebt er een hele belangrijke... Er wonen heel veel mensen met wie je heel...
Ja, ik heb goede vrienden daar. Maar dat ik van het land houd, gaat wat ver.
Oh, dat gaat wat
ja,
ver.
Ja, dat gaat veel te ver, ja.
Okay.
Ik vind het gewoon een fascinerend land.
Hou je wel van Nederland, of niet? Of vind je eigenlijk een land sowieso niet iets om van te houden, per se?
Misschien niet per se, nee. Nee. Ik denk, er zijn altijd twee kanten aan dingen. Dus ik ben wel blij met Amsterdam. Maar houden van, ja nee, dat gaat een beetje ver, denk
ik.
Ja.
Maar het kan je bijvoorbeeld toch wel verdrietig stemmen dat iemand als Bootsman...
Ja, zeker, maar dat zijn mijn persoonlijke vriendinnen. Ja, dus dat vind ik erg.
Die leven daar toch?
Ja, ik vind het heel vreselijk. Maar ja, dat komt misschien ook omdat je een soort beroepsdeformatie. Ik denk gewoon, dit is heel erg voor Rusland en voor Europa. Dus ik zie het toch altijd meer in de wat grotere context. En natuurlijk voor mijn vriendinnen. Maar ik denk meer in geopolitieke termen, geloof ik. Want dit is vreselijk wat er nu met Rusland gebeurt. Want wij zullen toch door moeten met Rusland. We kunnen ons niet een eeuwig slechte verhouding of weer een nieuwe koude oorlog permitteren. Of een warme oorlog. Dus zo zie ik het meer.
Ja.
En ik zou het ook heel fijn vinden als ik weer naar Rusland kan. En als al die mensen terug kunnen. En als mijn vrienden goed kunnen leven. Ja. Maar
ver weg, hè?
Ja, dat is heel ver weg.
Die situatie.
Het is heel ver weg. Ik denk dat het, om wat ik zei, zolang ze dat verleden... Ze hadden het Stalin verleden, maar nu komt er die oorlog erbij. Nou, voordat ze dit allemaal verteerd hebben... Ja. Dat gaat decennia duren.
Ja.
Maar ik heb dus niet een emotionele band of zo. Dat niet zozeer met het land.
Nee.
Nee, nee.
En wat is dan overal je gevoel over deze tijd?
Ja, dat ik blij ben dat ik... al iets ouder ben, want ik denk als je nu geboren bent, heb je de corona, dan heb je deze oorlog. Ik denk
de corona
dat
was een lachertje.
Nou, ik denk dat het voor jongeren lijkt me ook een hele nare periode.
Heel vervelend. Maar hele goed, als er zo meteen een wereldoorlog uitbreekt.
Ja, tuurlijk, alles is relatief. Maar ik bedoel, een generatie die is opgegroeid vanaf 2000. Het lijkt me echt een nare periode.
Ja.
Denk ik, dan heb ik nog geluk gehad dat ik zo lang in vrede en welvaart heb kunnen leven.
Ja.
Maar het is natuurlijk een onzekere periode. Aan de andere kant, dat heb ik minder bewust meegemaakt, de Koude Oorlog. Misschien was dat ook wel zo'n tijd dat je dacht, oh, de oorlog kan uitbreken. Dus misschien is het ook weer relatief. Maar het is een onzekere tijd, ook vanwege de problemen met China, wat wel eens het volgende probleem kan worden, denk ik.
Want je bent ook heel erg in China geïnteresseerd.
Ik ben ook in China geïnteresseerd, niet zoals in Rusland, maar ik zie wel dat de verhoudingen met China op
scherp gaan. Heb je ook een Prisma Pocket Chinees helemaal doorgewerkt?
Nou, ik doe al 10 jaar Chinees, dus ik
heb... En hoe gaat het met je Chinees?
Het gaat wel genaal. Gaat wel goed, hoor. Ja. Het begint een beetje te komen, ja, Chinees.
Ja. Want je blijft steeds nieuwe talen willen leren.
Nou, ik heb gezegd, ik moet er nu mee stoppen. Dus ik probeer nu alle talen bij te houden.
En welke zijn dat?
Frans, Duits, Spaans, Russisch, Chinees.
Dat zijn je hoofdtalen?
Ja, eigenlijk
en
wel.
En Engels?
En Engels, ja, maar Engels heb ik niet iets dat ik het bij hoef te houden.
Nee, maar dat zijn echt de talen die je gewoon...
Die ik graag zou willen bijhouden.
Die je graag zou willen bijhouden.
Maar ik heb mijn handen vol aan Chinees.
En waarom wil je zo graag zo'n taal kennen?
Nou, omdat dat als je kijkt naar het Rusland verhaal, een taal opent cultuur. Ik denk, en dat heb ik in Rusland natuurlijk zoveel profijt van gehad. Ik denk, als ik de taal niet had gesproken, had ik het land denk ik nooit begrepen. Of,
nee.
En ook nu met het nieuws. Als je geen Russisch nieuws leest... dan kijk je toch heel anders tegen Rusland aan dan als je wel Russisch nieuws leest en luistert.
Ja.
En dat geldt zeker voor China, want die cultuur is nog veel anders.
En waarom wil je zo graag zo'n cultuur doorgronden en dat nieuws allemaal kennen enzovoort?
Nou, om te beginnen vind ik talen leuk en gewoon talen leren. En ik vind het gewoon leuk als je naar een land gaat dat je kunt communiceren met de mensen. En dat gaat het beste in hun eigen taal. En ik vind de Chinese cultuur natuurlijk ook fascinerend. Dus het opent echt, het opent een wereld voor je, zo'n taal.
Ja, en je wil blijkbaar dat er werelden geopend worden in jouw leven.
Ja, dat vind ik wel leuk, ja.
Dus je houdt heel erg van een postzegel in Amsterdam.
Ja, maar ik ook, hou heel erg van Amsterdam. Ja, precies. Heel erg,
ja, en van zo'n beperkte actieradius.
Ja.
En tegelijkertijd wil je ook China
klinkt tegenstrijdig,
en Rusland begrijpen.
Ja, hoe moet ik dit nou weer uitleggen?
Dat weet ik niet.
Ja, dat is wel waar. Ik heb een hele brede intellectuele belangstelling, denk
ja.
ik.
Ja.
Ja.
Is dat uit liefde en nieuwsgierigheid of is dat ook uit een soort angst?
Nee, nieuwsgierigheid.
Ja.
Jazeker.
Gewoon willen weten.
Ja, het is toch geweldig dat je een taal kunt leren en dan gewoon kunt praten met mensen.
Ja.
Is toch leuk?
Ja.
Dan loop je in Beijing, kun je gewoon praten.
Ja.
Nou, is toch geweldig? We willen nog meer of in
Moskou. En dit klinkt allemaal heel optimistisch en positief. Maar daaronder gaat dus inderdaad ook heel veel ellende schuil. En een soort wankelende wereldorde. En...
Nou ja, ik interesseer me voor communistische landen. Dat is natuurlijk de gemene deler. Hè?
Ja.
Rusland, China. En het gaat gewoon niet goed met die twee landen. Nee. Dus dat is, maar dat vind ik wel het fascinerende.
En van waar je liefde voor landen die zuchten of gezucht hebben onder het communisme?
Dat komt denk ik omdat ik was nogal links op de middelbare school. En ik was dus ook geïnteresseerd in het communisme. En als je dan de taal gaat leren en je gaat eens naar zo'n land, ja, dan blijkt gewoon een ontzettend interessant land. En ik voel me ook thuis in Rusland. Ja, niet in Poetins Rusland.
Ja.
Dus. Dan wordt het natuurlijk steeds interessanter om te bestuderen. Ja.
En ben je teruggekomen van veel dingen die je vond toen je jong was?
Ja, zeker. Ja, ik dacht, ik heb Jan Marijnus ooit eens geïnterviewd. En die had zoiets, nou als we de arbeiders nou maar vertellen hoe het zit, dan komt het een revolutie. Maar ik heb ook voor de vakbond gewerkt toevallig, de industriebond FNV. Toen zag ik, nou die arbeiders die zijn helemaal niet revolutiebereid. Die willen gewoon een autootje en een huisje.
Ja.
En die Jan Marijnus loopt iets wat voor de troepen uit. Dus het idee van wat ik ook had van nou als je de mensen voorlicht dan wordt de wereld beter. Dat is deels wel zo, maar ik ben daar wel een beetje van teruggekomen.
Ja, ja.
Ook door Rusland ben ik misschien ook wel een beetje jammer cynischer geworden. Eigenlijk.
Ja, je mensbeeld is wat grimmiger geworden.
Ik geloof niet. Toen had ik wel een idee, dat hebben veel jonge mensen, van je hebt goed en je hebt kwaad.
Ja.
En dat is zwart en het is wit en dat ben ik wel kwijt, ja. Daarom vind ik duiden ook zo fijn. En ik wil gewoon leren begrijpen, maar ik wil geen standpunten trekken. Nee. Geen, hoe zeg je dat? Zeg ik het goed? Standpunten,
standpunten...
mening verkondigen.
Nee.
Niet zeggen hoe het moet, want het is heel moeilijk hoe
en
het moet.
En weet je dat ook gewoon niet meer?
Nee, weet ik niet. Nee, ik vind het ook dat het met duiden zou in de weg zou zitten. Ik denk als je objectief wil duiden, dat je niet moet zeggen, ik vind dat het zo zit.
Ja.
Ik ben een beetje een aanhanger van de Frankfurter Schule, als dat je wat zegt. Hannah Arendt en Adorno, die zeggen, je moet ik ben socioloog of als sociaal wetenschap moet je kritiek leveren, maar niet zeggen hoe het moet. Nou lever ik geen kritiek, maar ik duid. Dus,
ja.
Maar ik vind, als je gaat zeggen, zo moet het, dan moet je je analyse eigenlijk gaan aanpassen aan wat je vindt dat er moet.
Ja.
En dat probeer ik te, ik heb natuurlijk ook mijn eigen mening, maar dat probeer ik wel een beetje te vermijden.
Hey, en het is natuurlijk een hele verschrikkelijke tijd in veel opzichten.
Ja.
Er is
ja.
oorlog en er is heel veel onzekerheid, maar als duider is het ook alweer een heerlijke tijd natuurlijk.
Ja, het is, en dat is misschien ook iets wat je op de been houdt. He, waardoor ik me niet emotioneel laat meeslepen. Ik ben bezig om te begrijpen wat er gebeurt. En dat is ook een heel fijne houvast. Want je ziet nu heel veel mensen op sociale media ook. Die heel emotioneel met Oekraïne of met Rusland. Maar daar hou ik me een beetje verre van. Ja. Want ik probeer gewoon te begrijpen. Ik heb mijn handen vol aan proberen te begrijpen wat er gebeurt.
Ja, ja.
En dat werkt ook wel.
Je weigert je ook door emoties mee te laten slepen.
Ja, nou ja, het gebeurt ook niet, omdat ik duid.
Ja.
Omdat ik zie, het is, ik kan me, het is niet zo zwart-wit, dus het is heel, snap je? Dus
ja,
ik weet wel wat ik slecht vind.
Het is
vind.
Niet zwart-wit, behalve dat er een soort nihilistische gek aan het hoofd van Rusland staat. En dat hij een land aan het bombarderen is. De
maar
hele
ik
tijd.
Weet niet als Poetin weg is, of het, hè, waar we het over hadden, of het dan beter gaat met
nee,
Rusland.
Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, daar kan je toch, kan hier toch ook heel zwaarmoedig van worden.
Ja, dat heb ik niet.
Nee.
Ja, ik vind het heel erg wat er gebeurt. Maar ik ben gewoon, ik probeer gewoon te begrijpen wat er gebeurt. En dat werkt heel erg stabiliserend, zeg maar.
Ja.
Ja. Ik weet niet of je dat, of dat gek klinkt. Of,
nee, helemaal niet. Maar misschien is dat wel sowieso jouw manier van met dingen omgaan. Dat je daarom ook al die talen wil leren. En dat het ook, dat het gewoon het doorgronden en het begrijpen van dingen.
Ja, en een beetje aan de kant staan.
En een beetje aan de kant aan staan. De kant dat gewoon een kalmerend effect op jou heeft.
Ja, en dat, dat is gewoon mijn aard. Dat is mijn aard, denk ik.
Ja, maar dan is je aard dus niet kalm van zichzelf. Maar je hebt een methode. Met je bent, met een romanticus ook, hè? Dus
ja,
je bent
van de hevige
en smachtende emoties. Maar je kalmeert jezelf door gewoon op een afstandje te gaan staan. De dingen zo goed mogelijk te begrijpen.
Ja.
Te duiden, te leren. Grammatica te leren. Woorden uit je hoofd te kennen.
Ja, dat is een goede samenvatting.
Te snappen hoe de hele coterie rond Poetin precies werkt. En wie, dat weet je ook altijd heel goed wie het voor het zeggen heeft. En hoe de machtslijnen lopen enzovoort.
Ja.
Ja. Dat begrijpen en dan...
Dat is een goede samenvatting, denk ik.
En hoe is Anne Roos? Ze heet toch Anne Roos?
Nou, dat vind ik niet zo netjes om over te vertellen.
Waar. Nee. Snap zij, doorgrond zij jou goed?
Ze is heel empathisch.
Ja?
Ja.
Fijn. Heeft zij ook een kalmerend effect op jou?
Zeker.
Ja. Heel goed. Helga, heel erg bedankt. Ik ga je boek lezen met heel veel nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En ik hoop je nog... Ik hoop dat we op wereldvrede afstevenen. Ik heb het idee dat dat niet zo is.
Ik hoop het ook.
Ja, ik hoop in ieder geval hoe dan ook dat jij er verslag van doet.
Nou, dankjewel.
Dankjewel.
Hartelijk bedankt.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Helga Salomon. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt in de redactie. Julia van Alem bezorgde alles netjes in uw oortjes. Corine van Duin overzag het geheel. U kunt ons een e-mail sturen als u er zin in heeft. podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.